Niet zo lang geleden waren wij terecht in een gelijkenis in het Oude Testament, waarvan we er niet al te veel hebben. Dat was in Richteren 9, meen ik, bij de vraag welke boom of struik of heester of wat het maar was, koning zou zijn. En de suggestie was dat de enige die daarvoor in aanmerking kwam uiteindelijk was de doornbos, maar die had je beter niet kunnen hebben vanwege de brandweer en nog zo wat dingen. Want zo, ja, zo wordt het beschreven. Het is vuurgevaarlijk en wat het maar was. Omdat de doornbos nou eenmaal een beeld is van de heerschappij van de wet. En dat hoe dan ook, een mens komt daar van nature altijd bij terecht. De Bijbel is daar niet erg positief over. Als het gaat over dat er een vacuüm is, om zo te zeggen, in de macht, dan wordt dat automatisch gevuld door degene die je daarvoor niet moet hebben. Dat is wat daar uitgedrukt wordt. En in de praktijk blijkt dat heerschappij van de wet te zijn. We hebben in het Oude Testament nog het een en ander aan gelijkenissen. Een heel voor de hand liggende wilde ik vanmiddag met u bespreken. Dat is die uit Jesaja hoofdstuk 5. Begin van dat hoofdstuk. Daar hebben wij een gelijkenis over de wijngaard. We hebben gelijkenissen meer in het Nieuwe Testament met ongeveer hetzelfde onderwerp. Maar in Jesaja 5 gaat het over de wijngaard die heel spottend beschreven wordt. De gelijkenis zelf is ook spottend, want die begint heel fraai, maar hij eindigt heel beroerd, om zo te zeggen. Hij begint in Jesaja 5 vers 1 met: nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefsten zingen van zijn wijngaard. Zijn lievelingslied. Lievelingslied over de wijngaard. En het begint heel prachtig met: mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Want wijngaarden liggen gewoonlijk op een heuvel, dat wil zeggen tegen de berghellingen aan. En de wijnstok gedijt dus gewoonlijk op de bergen, tegen de berghellingen. Niet dat het noodzakelijk is, maar in de praktijk blijkt dat toch het beste te zijn. Maar goed. En daarvan staat dan: hij heeft een wijngaard op een vette heuvel en hij heeft die omtuind. Dat wil zeggen afgeschermd, een omtuining eromheen heet dat. Hè? Hij heeft die omtuind en van stenen gezuiverd. Dat is wat in het algemeen zeker in Palestina het eerste zou moeten gebeuren als men een land wil bebouwen, want het hele land ligt vol met stenen. Die moeten weggeruimd worden uit het land en daarna kun je van die stenen altijd nog een weg aanleggen of een muurtje bouwen of desnoods een huis of wat het maar is. Maar de stenen moeten weg. Hij heeft die omtuind en van stenen gezuiverd en hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. Daar mankeert het dus ook al niet aan. Maar goed, het ziet er hier goed uit. Hè? Prachtige wijngaard blijkbaar. Goed land met edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouwen. Zodat de druiven verwacht worden, om zo te zeggen. Want ze moeten geperst worden in die wijnbak of wijnpersbak. De toren schijnt om voor allerlei doeleinden te dienen, maar men schijnt er ook zelfs de wijnstokken tegenop te laten klimmen enzovoorts. Hè. Maar ook ter bewaking uiteraard, want zo kom je de toren het meest in de Bijbel tegen. En eventueel wordt voor hetzelfde doel zelfs een vijgenboom in een wijngaard geplant. En dat vinden we in het Nieuwe Testament nog in een gelijkenis terug, waar sprake is van een vijgenboom die geplant wordt in een wijngaard. De wijngaard komt verder niet aan de orde, maar de vijgenboom wel. En u begrijpt het, de vijgenboom droeg ook al geen vrucht. En de vraag was wat ermee moest gebeuren. En toen werd er gezegd, nou laat hem nog één jaar staan. Als hij dan geen vrucht draagt, dan wordt hij omgehakt. Hetgeen ook gebeurd is. Dat wil zeggen met de Joodse staat, om zo te zeggen. Want daar is dat een uitbeelding van. De vijgenboom, maar de wijngaard zelf kennen wij in het Nieuwe Testament als uitbeelding van wat genoemd wordt het Koninkrijk Gods. Staat er gewoon bij, dus dat is makkelijk, maar daar heb ik straks nog even over. Maar een wijngaard dus, met een toren erin, wijnbak daarin uitgehouden. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, want de wijngaard zou natuurlijk wat op moeten brengen. Maar hij heeft verwacht dat hij druiven zou voortbrengen. Goede druiven hebben de vertalers ervan gemaakt. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Rotte druiven. Daar kan je beter geen wijn van maken. Hoewel, goed, dat doet er nou niet toe. Maar daar kan je beter geen wijn van maken. Uiteraard, hè. Stinkende druiven staan er. En dan meteen erachteraan, nu dan, gij inwoners van Jeruzalem, en dan weten wij al meteen waar het over gaat, mede omdat we zoveel gelijkenissen van deze aard ook hebben in het Nieuwe Testament natuurlijk. Hè. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, dat wil zeggen, het een en ander wordt toegepast op de Joodse staat, dat wil zeggen op het tweestammenrijk, voor alle duidelijkheid, want dat is Joods en heeft Jeruzalem als hoofdstad. Nu dan, Jeruzalem, gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij druiven voortbrengen zou, goede namelijk, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? En dat is de vraag die gesteld wordt hier letterlijk aan de mannen van Juda, maar het zal ook duidelijk zijn dat zij zelf die wijnstokken zijn en dat hun land als zodanig beschouwd wordt hier als de wijngaard, dat wat het koninkrijk had moeten zijn, of althans dat wat vrucht had moeten dragen, zodanig dat daar het beloofde Messiaanse Rijk uit zou voortkomen, maar het is blijkbaar niet gebeurd. En dus wordt hen gevraagd, vraagt de Heer aan hen, wat is er meer aan mijn wijngaard te doen, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Wat heb ik dan nagelaten? Waarom heb ik verwacht dat hij druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Wat heb ik verkeerd gedaan? Vraagt de Heer. En het antwoord is uiteraard niets, maar er staat er niet bij. Maar de vraag wordt gesteld, wat had de Heer dan moeten doen aan Israël in het algemeen, in de oud-testamentische geschiedenis, om te zorgen dat het volk wel degelijk vrucht zou dragen en een volk hem ter ere zou zijn, enzovoorts. En daar is niet een antwoord op te geven, feitelijk. Waarna bovendien nog een andere vraag gesteld kan worden, maar wat doet de Heer van de wijngaard nu met de wijngaard die niks opbrengt? En daarvan staat dan, vers 5, nu dan, ik zal u lieden nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal, maar het zal duidelijk zijn dat hiermee een oordeel over Juda, over Jeruzalem en dus het tweestammenrijk, het Joodse volk, wordt aangekondigd. Ik zal u lieden nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin, dat wil zeggen zijn omtuining, dat is wat lastig natuurlijk, want ons woord tuin begrijpen wij als aanduiding van één hof. Wat het eigenlijk niet is, het is de schutting eromheen. Hè? Of het hek eromheen, of de heg, of haag, hek, heg, haag, dat is allemaal hetzelfde, eromheen. Dat is de tuin feitelijk. En wat het omsluit, is de hof. Daar komt het in de praktijk op neer. Hè? En dus als er staat, ik zal zijn tuin wegnemen, wil het zeggen dat de omheining. Ja, dat maken ze er dan van. Het is jammer, hè, want dan ben je weer een Nederlands woord kwijt, vind ik altijd. Maar goed. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding, opdat namelijk het vee zo zonder meer in de wijngaard terecht kan, tot afwijding, en niet alleen het vee, dat wil zeggen niet alleen schapen of koeien, maar zelfs zwijnen, want dat staat elders in de Bijbel. Zijn muur zal ik verscheuren, maar de muur is de tuin. De muur om de wijngaard. Want zo werkte dat, hè, heb ik mij op school laten vertellen. Of het was in het Heilige Land Stichting in, waar het maar was. Hè, dan, ze halen de stenen uit het land en die gebruiken, die moeten ze ergens laten. Dus wat doen ze ermee? Ze maken de muurtjes van om het land heen. Hè. In Engeland doen ze dat ook. Zuid-Engeland moet je maar eens kijken. Daar vind je heus geen sloten of hekken. Allemaal muurtjes waar je tussendoor rijdt. Hè? Muurtjes om het land heen. Precies zo, kleine stenen op elkaar gemetseld. Of wat maar, hoe ze het maar gedaan hebben. Meestal met gewoon klei ertussen tot muurtjes. En zo deden ze het in Palestina ook hetzelfde. Dat is dus de muur. En dus, ik zal zijn tuin wegnemen, dan wel, ik zal zijn muur verscheuren, zodat er scheuren zijn in de muur, opdat hij, de wijngaard, zij tot vertreding. En het wordt meteen uitgelegd, hè. Ik zal hem tot woestheid maken, hij zal niet besnoeid, noch omgehakt worden. Het ding wordt gewoon verwaarloosd. Maar distelen en doornen zullen daarin opgaan, ten koste van de wijnstokken die erin staan uiteraard. En het vee kan er gewoon doorgaan enzovoort. Kortom, er blijft niks van over. Ik herinner me ooit wel eens zoiets gezien te hebben trouwens, hoor, bij gelegenheid. Of een boomgaard, dan kun je zo zien dat het vroeger een boomgaard was, maar het is het niet meer. En ook van een wijngaard heb ik het wel gezien. Als je goed oplet, merk je dat het gewoon verwaarloosd is. Ze hebben het maar gelaten voor wat het was, om wat voor reden dan ook, hè. Maar dat wordt hier gedaan met de wijngaard. Dat wil zeggen, de heer zou hem gewoon loslaten, daar komt het tot neer. En de muur eromheen weghalen, zodat hij niet meer onderscheiden wordt van de rest van de wereld, om zo te zeggen. En iedereen zou daar in door kunnen gaan. En daarna staat er in vers 7, hij zal niet besnoeid, nog omgehaakt worden. Wordt ook niet opgeruimd, blijft wel staan, maar gebeurt verder niks mee. Distelen en doornen zullen daarin opgaan, die kennen wij nog uit Genesis 3, denk ik. Distelen en doornen, na de zogenoemde zondeval, weet u wel. De aarde zal distelen en doornen voortbrengen, wij noemen het onkruid. Dat ook een vreemd woord is, maar vooruit, hè. Zo van de groeit van alles, en het groeit er ook heel goed, het gedijt wel, maar je hebt er niks aan. Distelen en doornen zullen daarin opgaan, over doornbos gesproken. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. En daarmee wordt het land onvruchtbaar, hè. Dat is tot in onze dagen ook letterlijk zo. In het Midden-Oosten, de enige reden waarom die landen daar onvruchtbaar zijn, is gewoon omdat er geen water is. Je hebt alleen maar water nodig en dan komt er ineens van alles uit de grond. Al zijn het dan ook doornen en distelen eerst. Maar goed, hè. Er moet water op komen. Maar de Heer zegt, ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen, want de wijngaard, en dan komt de verklaring meteen achteraan, want de wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël en de mannen van Juda, meer specifiek de mannen van Juda, zijn een plant zijner verlustigingen, dat wil zeggen, zijn een plant waarin hij zich verlustigt, een veredeld gewas om zo te zeggen, een goede wijnstok stond er ook. Maar ja, het werkt toch niet. En hij heeft gewacht naar recht, maar ziet, het is schurftheid. Hij heeft gewacht naar gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw. Die woorden vallen eigenlijk niet uit te leggen in het Nederlands. In elk geval moet duidelijk zijn dat de Heer iets positiefs verwacht van de wijngaard en in de praktijk brengt hij slechts wat negatiefs voort. En dat het een Hebreeuwse woordspeling is, dat kunnen wij in het Nederlands niet zien, maar ik wil het wel één keer even lezen. Hij heeft gewacht naar mispat, maar ziet, het is mispach in plaats van mispat. Hij heeft gewacht naar recht, maar ziet, het is schurftheid, slachting eigenlijk. Maar men heeft wel bedacht wat meer op de druiven van toepassing is. Niet mispat, maar mispach werd het. En daarna staat er, hij heeft gewacht naar gerechtigheid, namelijk naar tzedaka, maar ziet, het is tzeaka. Dat wil zeggen, het is geschreeuw. En dat is dus een kwestie van literatuur eigenlijk, hè? Schrijven, woordspelingen, die in het Nederlands niet meer opgaan, dus de vertalers hebben daar een groot probleem. Maar het zal duidelijk zijn dat wat komen moest, kwam niet, het zag er anders uit. Het scheelde hier en daar maar één letter in die woorden. Maar hoe dan ook, het was helemaal mis in de praktijk, volgens de uiteindelijke betekenis van de termen. Die laatste toevoeging van vers 7 moet duidelijk zijn. De wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. Het beeld was dat er was een wijngaard waarin edele wijnstokken geplant waren. En als je dat nog een keer zegt, wordt het dus, er was een volk en daarin bevond zich een edelvolk. De wijngaard is Israël. En in de wijngaard waren geplant edele wijnstokken. Maar in vers 7 staat, Juda, de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. Met andere woorden, de wijngaard is geheel Israël. Dat zijn dus alle stammen van Israël. Maar de bedoeling was dat specifiek Juda die vrucht zou voortbrengen. Waarom ook niet? Het is een gelijkenis, hè? En het is maar de vraag hoe diep wij erop ingaan. We kunnen ons namelijk ook vragen, ons afvragen niet alleen, wat zijn dan die goede wijnstokken? Dan zeggen we, nou ja, dat zijn de mannen van Juda. Maar ja, zo goed waren ze nou ook weer niet. Hoe edel ze ook waren volgens de Bijbel. Ze brachten toch niks goeds voort. Dus schiet niet echt op. Maar daarna kun je altijd nog de vraag stellen in het enkelvoud. Wat is dan de edele wijnstok? En dat weet iedereen. Omdat iemand zei, ik ben. En nog zo tegen een ander. En hij zei, ook met grote nadruk, ik ben de ware wijnstok in Johannes 15. Want het is makkelijk aan de hand van deze verse te laten zien dat alle Joden geacht worden wijnstokken te zijn. Zelfs edele wijnstokken. Maar hoe edel ze ook zijn, er komt toch niks van terecht. Zie? En daarna zegt de Heer, ik ben de ware wijnstok. Met andere woorden, hij zou die vrucht voortbrengen. Het was trouwens diezelfde avond, vind ik altijd leuk om erbij te vertellen. Het was dezelfde avond dat hij zei, ik ben de ware wijnstok. Dat hij de beker met wijn omhoog hield en zei, het drinkt alle daaruit. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament enzovoorts. Dat staat er weliswaar in Johannes 15 of omliggende hoofdstukken niet bij. Maar het staat wel beschreven in de andere drie evangeliën in Matthäus, Marcus en Lucas. Hè? Het was diezelfde avond. Zodat de betekenis daarvan ook duidelijk genoeg wordt. Die vrucht van de wijnstok is gewoon eeuwig leven. Waarom ook niet? Zelfs de Joden weten dat nog als ze bij de paasmaaltijd de beker wijn nemen, dan roepen zij op het leven. Dat wil zeggen lechayim, dat wil zeggen op levens. Als je het letterlijk zou vertalen, maar de strekking ervan is natuurlijk niet dat het meerdere levens zijn, maar dat het één heel lang leven is en daarom zet men het woord in het meervoud. Ook in het Nederlands gebeuren die dingen, maar in het Hebreeuws ook, hè? Lechayim, de levens. Ja, op eeuwig leven uiteraard. En dus weten ze blijkbaar toch, of hebben geweten in het verleden ooit, voordat het de starre traditie werd, dat het de uitbeelding is van eeuwig leven. Nou, dat is het ook, maar het zal duidelijk zijn dat weliswaar het eeuwig leven voortkomt uit Juda, maar meer specifiek, maar uit één hoor. Dat wil zeggen, die ene Jood, de ware wijnstok. En wie in hem blijft, zal vrucht dragen, want hij is die edele wijnstok. En wie niet in hem blijft, draagt geen vrucht enzovoort. Nou, die gelijkenis die wilde ik niet verder bespreken, maar het zal toch duidelijk zijn wat de wijnstok voorstelt. De bedoeling is dat hij eeuwig leven voortbrengt. En dat uit zo'n stok, zo'n stronk of zo'n stam van mijn part, dat daar die vrucht uit wordt voortgebracht enzovoort. En het had moeten voortkomen uit Israël in het algemeen. Maar hier in Jesaja wordt meer specifiek gezegd, nou ja, het is Israël in het algemeen, maar meer specifiek, het is uit Juda. Maar het komt niet goed. En hier in Jesaja houdt het verhaal op. Echter, in het Nieuwe Testament houdt het verhaal niet op. Dat wil zeggen, het Oude Testament is niet volledig. Weliswaar als Oude Testament in zichzelf is het volledig. Maar dan nog blijft het zo dat het gecompleteerd wordt door de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En daar leren we nog heel wat meer over de wijngaard en over de wijnstok. Ik vind dit trouwens ook een aardige illustratie voor het verschijnsel. Dat het dus onmogelijk is om een schriftgedeelte uit het Oude Testament in zichzelf te verklaren. Het is namelijk niet compleet, omdat het verhaal niet af is. Want je kunt wel net doen of het af is, maar dat is het niet. Want als het hier compleet zou zijn, als het verhaal compleet zou zijn, dan blijf je zitten met talloze schriftplaatsen waarin sprake is van dat God beloften gedaan heeft met betrekking tot eeuwig leven, met betrekking tot een koninkrijk, een nieuw verbond en wat het maar wezen mag, aan Israël in het algemeen en aan Juda, het Joodse volk in het bijzonder. En hier staat dat er niks van terecht komt, punt, einde van het verhaal. Waarmee maar gezegd wil zijn dat degenen die beweren, of geloven simpelweg, dat het Joodse volk of Israël in het algemeen geen toekomst meer heeft, die hebben hier een aardig schriftgedeelte ter onderbouwing van hun opvattingen. Toch? Israël is die wijngaard, de wijngaard levert niks op, en dus wordt de muur eromheen weggehaald en het houdt op te bestaan als het ware. Het is er nog wel. We weten nog een beetje aan te wijzen wie wel een Jood is en wie niet. Ik vind het altijd enigszins vermakelijk, maar dat zeg ik er ook altijd bij. Hè. Ik vind het altijd enigszins vermakelijk omdat de Joden nog steeds niet weten wie er nou eigenlijk een Jood is. Schijnt dat andere bevolkingsgroepen in de loop der geschiedenis heel precies geweten hebben wie wel een Jood was en wie niet. Maar laat ik daar maar niet verder op ingaan, dat is een heikel onderwerp. Hè? Maar in ieder geval, de wijngaard of wat er van over is, weet men hier en daar dan nog wel aan te wijzen. En inderdaad, er bestaan nog steeds Joodse synagoges, ondanks alles. Maar het neemt niet weg dat het verhaal hiermee ophoudt. Dat wil zeggen, heeft Israël of het Joodse volk nog een toekomst? Nou ja, als je niet anders hebt dan Jesaja 5 vers 1 tot en met 7, dan zou het antwoord zijn nee. Maar dan krijg je het van doen met Petrus, die zegt, er is geen enkele profetie van eigen uitleg. Dat wil zeggen, men zou profetie met profetie of schrift met schrift vergelijken. Het verhaal is niet compleet. Bovendien is het een gelijkenis waarvan wij, weliswaar pas in het Nieuwe Testament, geleerd hebben dat daar het een en ander in verborgen is. Je blijft dus na alle gelijkenissen met vragen zitten, ook nadat gezegd is, de wijngaard van de Heer, de Heerscharen is het huis van Israël en de mannen van Juda zijn een plant, zijn een verlustigingen. Komt er dan niks van terecht? Nou, er moet wat van terecht komen, want God heeft die beloften gedaan. Alleen hier wordt het niet verteld. Daarna zouden wij natuurlijk wat kunnen uitzoomen, zeg ik altijd. Dan krijg je wat meer overzicht. Dat wil zeggen, men zou de context, zoals dat zo fraai heet, in dit schriftgedeelte kunnen betrekken, of bij dit schriftgedeelte kunnen betrekken, namelijk voorgaande hoofdstukken en volgende hoofdstukken, in ieder geval de rest van dit hoofdstuk, maar zeker ook hoofdstuk 6. En dan zal blijken dat vooral dit eerste gedeelte van Jesaja, hoofdstuk na hoofdstuk, ons uiteenzet dat er hoe dan ook altijd een of ander gelovig overblijfsel zou zijn in Israël. Dat begint al in hoofdstuk 1. Er zou een overblijfsel zijn dat behouden zal worden. Wordt meerdere keren aangehaald en op verschillende manieren ook. Maar in elk geval, er zou zo'n overblijfsel zijn van Israël. Dat wil zeggen, het volk als zodanig zou weliswaar geen vrucht dragen en zelfs verworpen worden. Maar de Heer de Heerschade zou niettemin een overblijfsel laten, zoals het hier bij gelegenheid uiteengezet wordt. Bovendien, reeds in Jesaja 4 lezen wij in vers 2, te dien dagen zal des Heeren spruit met hoofdletters geschreven, helemaal met hoofdletters geschreven. Zo van hier waren de vertalers heel zeker van. Te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en de vrucht der aarde tot vertreffelijkheid en tot versiering dengenen die het ontkomen zullen in Israël. Met andere woorden, des Heeren spruit, dat weten wij, want het komt nog een keer of 3, 4 voor in de Bijbel. Die spruit van Jehovah, de rechtvaardige spruit, heet hij ook bij gelegenheid, is gewoon de Messias. Dat weet iedereen. Het is hetzelfde als het reisje uit de afgehouden tronk van Izzy. Maar dat is weer een paar hoofdstukken verder in ditzelfde Bijbelboek. Dat wil zeggen, de komst van de Messias uit Juda, daar gaat het over, wordt wel degelijk aangekondigd. En hij zou zijn tot versiering, tot sieraad dus, voor degenen die het ontkomen zullen in Israël. En meteen vers 3. En het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion, dat is Jeruzalem, en de overgelatenen in Jeruzalem zal heilig genoemd of geheten worden, en ieder die geschreven is ten leven te Jeruzalem, enzovoorts. Waarbij wij dus al enige woorden als ik het goed heb, 3 verschillende woorden tegenkomen ter aanduiding van wat wij gewoonlijk het overblijfsel noemen, leerstellig. Begrijp ik me goed? De uitdrukking heeft een wat meer theologische en leerstellige betekenis gekregen op grond van Romeinen hoofdstuk 11, waar uiteengezet wordt dat, net als in de dagen van Elia, er altijd een overblijfsel geweest is op aarde. Hoe slecht het ook ging met Israël of de volkeren, er was altijd een minderheid trouw aan het woord des Heren. En dat heet dan het overblijfsel, zo noemen we het gemakshalve, of het gelovig overblijfsel, voor alle duidelijkheid. Bij nader inzien, er zijn een stuk of 3, 4, in ieder geval 4 Hebreeuwse woorden voor die datzelfde begrip aanduiden. En hier krijg je er een paar bij elkaar die men ook verschillend vertaald heeft. Men heeft in ieder geval zijn best gedaan. Namelijk ontkomen in vers 2, overgebleven in vers 3 en daarna nog overgelaten in vers 3, dat zijn al 3 van de 4 uitdrukkingen. Welke dat precies zijn, doet er nou niet toe. En wat het verschil is in betekenis, is trouwens ook van minder belang. Het eerste belang is dat het synoniemen zijn. En we komen het op nogal wat plaatsen tegen. Een mooie vind ik persoonlijk altijd die van Joël 2. Waar staat dat de Heer zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Want te Jeruzalem zou er ontkoming zijn. En dat bij de overgeblevenen, dan heb je al 2 uitdrukkingen weer, bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen, enzovoort. Ontkoming en overblijven. In alle gevallen betekent het dat men ontsnapt aan, ontkomt aan het oordeel, ontkomt aan de slachting desnoods. Betekent trouwens ook bij gelegenheid dat men redundant is, zei ik. Willem Jones in de tijd vond de prachtige uitdrukking. Redundant moet je eerst opzoeken in het woordenboek. Overtollig, redundant. Dat is de term die de Engelsen rijk aan eufemismen gebruiken voor werklozen. Ze zijn redundant. Dat wil zeggen, ze komen niet aan de bak. Ze schieten over. En in de Bijbel wordt het als zegen beschouwd dat je overtollig bent. En het idee is dat wij als gelovigen in de wereld overtollig zijn. We hebben hier niks te zoeken. Ze hebben ons ook niet nodig. Die boodschap is natuurlijk een vervelende voor de oude mensen. Wij denken altijd, de wereld heeft ons... De wereld, vooral voor Nederlanders geldt dat. De wereld heeft ons nodig. Enzovoort. Hè? Nou, de wereld heeft ons helemaal niet nodig. Heel Nederland kan trouwens gemist worden. Dat valt helemaal niet op, hoor. Maar bovendien, wij als gelovigen überhaupt kunnen gemist worden. Wij zijn namelijk vrijgemaakt, ontkomen, overgebleven van het zwaard. Dat is Jeremia 31, hè? Dat is het hoofdstuk over het nieuwe verbond, weet u wel? Voor wie is dat nieuwe verbond? Wie zal er hem tot volk zijn? 31 vers 1. Het antwoord is, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Uit wat er verder staat, blijkt dat het gaat niet over Jeruzalem. Ben u nou toch, dus ik ga me gewoon even verder met die bladzijde open. Het blijkt dat het niet gaat over Jeruzalem, maar over Samaria, vers 5. En wat denkt u dat er staat? Gij zult weder wijngaarden planten, goed hè, op de bergen van, nee niet Jeruzalem, daarover ging Jesaja 5. Maar nu op de bergen van Samaria, vers 6, want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte, ziet u wel, dat is dus niet de 2 maar de 10 stammen, niet Jeruzalem, maar Samaria en niet Juda, maar Efraïm. Zullen roepen, maak jullie de op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. En de naam Efraïm wordt daarna weer genoemd in vers 9 en daarna ook in vers 20. En misschien heb ik er nog één overgeslagen. En als daarna het nieuwe verbond wordt aangekondigd in vers 31... dan wordt inderdaad eerst genoemd Israël, zijnde Efraïm, en daarna pas Juda, het tweestammenrijk. Maar goed, wat ik maar zeggen wil is dit, er zou altijd één overblijfsel zijn. De vraag is, maar waarom vind je dit nou dan wel in die eerste hoofdstukken van Jesaja in het algemeen, en later ook, En niet in Jesaja 5 vers 1 tot en met 7. Waarom eindigt die wijngaard, het verhaal over die wijngaard, gewoon met het houdt op. En dat was het dan, want van een herstel van een wijngaard is verder niet meer sprake. En het antwoord is dat het verhaal van de wijngaard wel verder gaat, want het verhaal van de wijngaard is het verhaal van Israël, maar het verhaal van Juda gaat niet verder. Hebben jullie die? Ik sprak net voor mijn beurt uit Jeremia 31. Nogmaals, dat was toeval, want die had ik niet willen noemen. Althans, dat had ik niet van tevoren uitgezocht. Maar daar zie je een andere lijn. En daar is wel degelijk sprake van een overblijfsel. Maar niet zozeer uit Juda, maar uit Efraïm. En als je het moeilijk is, zeg ik, oké, niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Mag ook. Maar dat is dan de vereenvoudigde versie. Het gaat langs een andere lijn wel degelijk verder. Dat dat zo is, dat zien wij bijvoorbeeld in Psalm 80, want daar wilde ik eigenlijk naartoe, als parallel schriftgedeelte. Zeer voor de hand liggend, bovendien ook. Psalm 80, en ter introductie lees ik dan toch maar eerst vers 2... O herder Israëls, neem ter oren, dat wil zeggen men bidt tot de herder van Israël. Daarmee eigenlijk tot David, dan wel de zoon van David, maar het is tot de Heere, hè? Waar hij wordt geacht herder, daarmee koning te zijn. O herder Israëls, neem ter oren die Jozef als schapen leidt. Heb je dat? Niet die Israël als schapen leidt. Niet die Juda als schapen leidt, maar die Jozef als schapen leidt. En via Jozef kom je bij Efraïm, dat was immers zijn zoon, en daarna bij de 10 stammen van Israël, waarover dit dan toch primair gaat, blijkbaar. O herder Israëls, die Jozef, dan wel Efraïm, dan wel nog breder de 10 stammen, als schapen leidt. Maar leidt met DT mag gewoon ook. En dan weet u waar onze Nederlandse DT vandaan komt. Hè? Omdat er vroeger een E tussen stond. Leidt het. Leidt. Die tussen de Gerubim zit. De eerstgeborene betekent dat eigenlijk, hè? Gerubim. Maar goed. Verschijn blinkende is het gebed. En dan vers 3. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm. Eerst heet het Jozef, dan Efraïm, het is hetzelfde. En Benjamin. Dat was de volle broer van Jozef. En Manasse. En dat was de volle broer van Efraïm. Zodat je toch heus aan de kant van die 10 stammen zit, als u mij vraagt. Efraïm, Manasse, Jozef en Benjamin. Maar Benjamin was dat stammetje wat eigenlijk bij Jozef en Efraïm hoorde, maar wat de Heer had meegegeven met Juda. Bij de splitsing van het Rijk, toch? Omdat er een lamp des Heren bij Juda zou zijn. Maar afkomstig van Jozef. Dat verhaal is dat. Maar goed, ik maak het nou weer erg ingewikkeld. Hè? Maar men bidt dan tot die God van Jozef, Efraïm, Benjamin en Manasse. O God, vers 4, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden. Een gebed om verlossing van de kant van de 10 stammen van Israël dus. O Heere God der Heerschaar, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uw volks? Hoe lang blijft uw toorn roken, is het idee, hè? Vurige toorn en dat soort dingen. Vers 7, gij hebt ons voor onze buren tot twist gesteld en onze vijanden spotten onder zich. O God der Heerschaar, breng ons weder. Dat wil zeggen, als je het goed leest en je weet van niks, dan weet je nu toch dat de 10 stammen in verstrooiing zijn. Anders zouden ze niet bidden om breng ons weder. Bovendien was een gebed tot de herder en die zou de schapen verzamelen en inderdaad naar de grazige weiden brengen. En daarna komt de toelichting in de vorm van een gelijkenis. Namelijk, gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Dat is Israël dus, hè? Dat uit Egypte verlost werd. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen uit Kanaan verdreven en hebt diezelfde wijnstok geplant. Gij hebt plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, want de wijnstokken groeien op de bergen, weet u nog. En zijn ranken waren als cederbomen gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Dat wil zeggen in het hele land, want vanaf de rivier tot aan de zee, dat is de afmeting van Canaan in andere schriftplaatsen, het land van Israël. Maar daarna komt de vraag, waarom hebt gij zijn muren doorgebroken? Nou, dat lazen we in Jesaja, dat de Heer zei dat hij de muren doorbreken zou. Omdat ze geen vrucht droegen. Maar hier staat, waarom hebt gij zijn muren doorgebroken, zodat allen die de weg voorbij gaan hem plukken, de wijngaard zou zijn tot afwijding, zei Jesaja 5. En toen zei ik, door het vee, en hier staat, door het zwijn. Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet, dat wil zeggen, heeft de wijnstok uit de grond gewroet, en het wild des velds heeft hem afgeweid. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. Een gebed dus opdat de Heer deze wijnstok zou redden. En de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. De stam, daar ben je toch bij een stamboom zo gauw, hè? Maar de stam, het is natuurlijk de stam van die wijnstok, maar daarna de stam die uw rechterhand geplant heeft. We hadden het over Efraïm en Manasse en nu lezen we over een rechterhand, maar die hadden wel bovenop liggen, bij wijze van spreken. Want toen Jacob de zonen van Jozef zegende, Efraïm en Manasse, toen legde hij zijn rechterhand links en zijn linkerhand rechts, weet u nog. Daar was al iets met aanstelling in het eerstgeboorterecht en verwisseling. Was iets met die rechterhand. En als hier staat, de stam die uw rechterhand geplant heeft, dan ben je toch terecht bij Efraïm. Dat was die, onder die rechterhand van Jacob immers. En dat om de zoon. En daarmee om de zoonstelling. Iemand werd tot zoon gesteld. En het was niet Juda, het was Efraïm. Of op een iets hoger niveau, het was niet Juda, maar het was Jozef. En daar wordt aan gerefereerd. Een gebed om redding van de 10 stammen, die blijkbaar in de verstrooiing zijn, opdat daaruit de zoon zou aangesteld worden. Of in het algemeen, als u het niet te moeilijk vindt, opdat de beloften omtrent dat eerst geboorterecht, die zoonstelling binnen de 10 stammen, alsnog zou vervuld worden. En daarna staat daarover, hij is met vuur verbrand, dat wil zeggen is oordeel overeengekomen, hij is afgehouden, zij komen om van het schelden uws aangezichts, dat wil zeggen 10 stammen in het algemeen, Efraïm in het bijzonder bevindt zich onder de toorn gods. En daarna is het gebed, vers 18, uw hand, ik neem aan de rechter, uw hand zij over de man uw rechterhand, dat staat erachter, hè? De man uw rechterhand. Uw hand zij over de man van uw rechterhand, over wie? Over de zoon des mensen zoon. Dat is toch gewoon Christus? Maar als u mij vraagt, ik lees erin niet alleen Christus, maar uiteraard de Heer Jezus Christus, inclusief het lichaam van Christus. Want alle beloften gods met betrekking tot de Messias zijn ook beloften voor de gemeente. Want wij zijn nou eenmaal gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Efeze 1 vers 3 en daarom ook Efeze 1 vers 5 zijn wij tevoren verordineerd tot zoonstelling. Maar het idee blijft, ook hier, dat de aanstelling van deze zoon des mensen de vervulling is van beloften die gedaan zijn aan Jozef, aan Efraïm namelijk, wie namen hiervoor genoemd werden in de introductie van deze psalm. Als je deze dingen kent, herken je ze in deze psalm ogenblikkelijk. En daarna vers 19, het gebed opdat hij zich zou ontfermen, zal ik maar zeggen, over die 10 stammen van Israël, over Efraïm, dan staat er, zo zullen wij van u niet terugkeren, behoud ons in het leven, zo zullen wij uw naam aanroepen. Dat zal ongetwijfeld de letterlijke vertaling zijn van de woorden die er staan. Maar het lijkt me geen goed Nederlands vervolgens. Dat heb je vaak, hè? Hoe letterlijker je vertaalt, hoe slechter Nederlands je krijgt. Als u het mij vraagt, moet het zijn: zo wij van u niet terugkeren, behoud ons niettemin dan in leven. En dan zullen wij uw naam aanroepen. Het idee van vers 19 is dat de Heer zich ontfermt over Efraïm, weliswaar misschien niet zodanig dat Efraïm wordt terugverzameld naar Palestina, zal ik maar zeggen, naar de bergen van Samaria of de bergen van Efraïm, maar niettemin zou het tot resultaat hebben dat Efraïm de naam des Heeren zou aanroepen. Hebben u die? Zo wij dan niet terugkeren, zo u ons niet terugbrengt, zo wij van u niet teruggebracht worden, nochtans zullen wij uw naam aanroepen, wordt dan het idee. En dat is de situatie waarin wij leven. En het is er een die bovendien ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, in bijvoorbeeld dat bekende schriftgedeelte over hij heeft de gevangenis gevangen genomen, enzovoorts. Dat wil zeggen, gevangenen bleven gevangenen, ballingen bleven ballingen. Ze werden niet teruggebracht naar huis, ze werden niet terugverzameld. Maar God gaf hen wel gaven. En dat is precies wat er gebeurd is in de loop van de geschiedenis. Maar het wordt hier op voorhand aangehaald, hè? En pas daarna, in vers 20, is sprake van: o Heere God der Heerscharen, breng ons weder. Dat zal ook nog gebeuren met Efraïm, maar pas in een later stadium, namelijk pas in de wederkomst van Christus, wanneer het volk werkelijk verlost wordt en zal gebracht worden in het beloofde land, als letterlijke vervulling van Deuteronomium 30 bijvoorbeeld. Maar dat is van toepassing dan niet meer alleen op 10, maar wel degelijk op alle 12 stammen, of alle 13 stammen zo u wilt, op alle stammen van Israël. Wat wij in Jesaja 5 vinden, is echter met nadruk niet het verhaal met de namen Efraïm en Israël erin, maar met de naam van Juda erin. En dat verhaal loopt inderdaad dood in deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Begrijp je me goed? Het is een gelijkenis. En als de verborgenheid vervuld is, dan gaat het verhaal verder in de toekomst. Maar dat is geen onderdeel meer van de gelijkenis dus. Maar in Psalm 80 en eventuele andere schriftplaatsen vinden we er wel degelijk een vervolg op. Alleen het vervolg loopt niet via Juda, maar loopt via Efraïm. En dan zal het toch een wijngaard zijn en hij zal toch vrucht dragen. Maar ja, dat is eigenlijk het thema volledig dat de Heer Jezus bespreekt, ook nog steeds in die laatste dagen voordat hij gekruist werd in Matthäus 21, maar ik neem aan dat u die langzamerhand wel kent. Want die kan niet misverstaan worden. Dat is de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, heet het dan. Het is een iets uitgebreider verhaal, maar met dezelfde strekking, namelijk daar is een wijngaard die goed verzorgd werd. Staat er ook, hè? Matthäus 21, vers 33. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom. En groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren. Dat is toch precies hetzelfde verhaal als in Jesaja 5. Een tuin daarom, toren. En verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. Vervolgens. En u weet hoe het was, de tijd der vruchten genaakte, maar er was geen vrucht. De wijngaard bracht weliswaar wat voort, maar de landlieden die beheer hadden over de wijngaard niet. Dus het is een iets gedetailleerder verhaal, maar de strekking is hetzelfde. Die kon geen vruchten plukken, overdrachtelijk gesproken, van deze wijngaard. En de landlieden doden de boodschappers van de Heer, dat wil zeggen de profeten, en in laatste instantie de zoon, want zo staat het in vers 38 en 39. Zij wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. Zij brachten hem buiten de legerplaats en kruisigden hem, is de andere variant, hè? En daarna was ook hier een vraag: wat zal die Heer dan met die wijngaard doen? En het komt sterk overeen natuurlijk met Jesaja hoofdstuk 5, en in Jesaja 5 staat: nou, hij zal die muur eromheen weghalen en er niks meer aan doen. Die wijngaard verwaarlozen, want het heeft geen zin om er nog meer in te investeren. En dat is het einde van het verhaal. Maar hier gaat het verhaal verder en er staat ook bij waarom het verhaal hier wel verder gaat. Want er staat Eerst de vraag, wat zal hij met die wijngaard of met die landlieden doen, vers 40, en dan vers 41, hij zal die kwade landlieden een kwade dood aandoen, doen verloren gaan, staat er gewoon hoor, Apollumi, verloren gaan. En zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En hier gaat het verhaal dus verder. Niettemin is het zo dat als de wijngaard de uitbeelding is van het Joodse volk of het Joodse staat of natie als zodanig, dan naar aardse maatstaven klopt het precies, want er is van de Joodse natie verder niks terechtgekomen. Het is 2000 jaar ellende sinds de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in de tijd wanneer het maar was enzovoorts. En tot vandaag is het hoogst problematisch, maar er komt weinig van terecht, toch? In al die tientallen jaren dat er, meer dan 50 jaar inmiddels, hè, dat die Joodse staat bestaat, is het niks. Maar de daarvoorgaande 50 jaar van Zionisme, dat leek wat te zullen opleveren. Maar het leverde wel een Joodse staat op, maar verder ook niks. Het is nog steeds ter afwijding. Al was het maar door degenen die zich Palestijnen noemen. Om wat voor reden dan ook. Ik bedoel, daar ga ik het verder niet over hebben. Maar het lijkt of daar niks meer van terecht zal komen. Maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk niet in de eerste plaats om dit soort uiterlijke dingen. Maar het gaat om de wijn als zodanig en de wijngaard. Om het eeuwig leven, de belofte van een koninkrijk die gedaan zijn aan Israël enzovoorts. En dan blijkt dat het verhaal langs een andere route wel degelijk verder gaat. De wijngaard wordt aan een ander volk, aan andere landlieden verhuurd. Ter beschikking gesteld, zal ik maar zeggen. Of, zoals het staat meteen in vers 43, daarom zeg ik jullieden dat het koninkrijk Gods de wijngaard. Koninkrijk Gods. Het had ook het nieuwe verbond kunnen zijn. Maakt eigenlijk niks uit. Het is hetzelfde. Het gaat om eeuwig leven in de eerste plaats. Hè? Dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven worden dat zijn vruchten wel voortbrengt. Uiteraard. Het zal duidelijk zijn waar het over gaat, want het was zelfs de overpriesters en fariseeën in vers 45 duidelijk, want zij verstonden dat hij van hen sprak en toen werden ze boos op hen, zodat daarmee het hele verhaal verklaard is, namelijk die boze wijngaardeniers, dat is het Joodse volk waarvan zij de leiders waren. Of anders, die wijnstokken, die wijngaard is het Joodse volk, maar de landlieden zijn de leiders van het volk. Die dan blijkbaar in Jesaja 5 niet apart genoemd worden, zijn de leidslieden van het volk en zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk. Zij beschouwen zichzelf als beledigd hier en worden dus de vijand van de Heer. Zij zoeken hem te vangen en binnen een paar dagen zou dat ook, binnen een week, zal het uitwerken in zijn kruisiging enzovoorts. Maar niettemin is hier precies gezegd hoe het verder gaat. De wijngaard, het volk als zodanig, zal gegeven worden aan een ander volk. Als je nauwkeurig probeert, ik ben altijd voorzichtig met erg nauwkeurig gelijkenissen verklaren, want ze zijn meestal breed en als je het nauwkeurig doet, dan neem je het smal, elk detail. En ja, je moet toch het overzicht houden, denk ik wel eens. Maar als je het dus gedetailleerd neemt, de wijngaard is Israël, die wijnstokken in die wijngaard is wellicht het Joodse volk, maar het zijn de Israëlieten en ze worden geleid door de wijngaardeniers. Nou, die wijngaardeniers zouden omkomen en de wijngaard, inclusief de wijnstokken, zou gegeven worden aan een ander volk. Dat betekent inderdaad dat gelovigen uit de Joden dus toegevoegd worden aan een ander volk. Nou ja, ik weet zo gauw niet aan me over waar het precies staat, maar dan staat er, Juda zal gaan tot Ephraim, staat dan op een linker bladzijde, de linkse kolom iets boven het midden, maar waar het precies staat, ben ik even kwijt. Juda zal gaan tot Ephraim, precies. Dat wil zeggen, de Joden, gelovigen uit de Joden, zouden toegevoegd worden aan de gelovigen uit de 10 stammen, dan wel uit de heidenen, zo u wilt, waarna Petrus dus ook inderdaad zei, wij Joden geloven op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Dat wil zeggen, de heidenen, dan wel de tien stammen, zijn inmiddels de norm geworden en de Joden worden daaraan toegevoegd. Hebben jullie? Het is de omkering. Het is de bekende verwisseling van dat eerstgeboorterecht. Komt zo vaak in de Bijbel voor dat het geen enkele zin heeft om er wat tegenin te brengen. Zo zou het gaan namelijk. Zodat het verhaal van de wijngaard in Jesaja 5 niet af is. Dat wil zeggen, houdt zich alleen bezig met het Joodse volk. Maar het verhaal gaat wel verder. Want de zaligheid wordt gegeven aan een ander volk. En daarna worden wij als gemeente in onze dagen geconfronteerd met de Heer Jezus Christus. Die zegt, ik ben de ware wijnstok. En hij is gekomen tot de heidenen. Hij zou licht zijn tot aan de einden der aarde. En in Brittannië staat er zelfs, maar goed, dat wilde ik er nou niet bij zeggen. Maar hij zou licht zijn tot de heidenen aan het einde der aarde. Het leuke vind ik altijd, elke keer met kerst wordt het voorgelezen, maar niemand begrijpt waar het over gaat. Hè? Volk dat in duisternis wandelt, zou licht zien. Maar het volk in duisternis wordt wel degelijk benoemd. Dat wil zeggen, het staat bij wie het zijn. Maar het zijn geen Joden in elk geval, laat ik het zo zeggen. Het zal naar de heidenen gaan. En Christus is aan ons gegeven. Inderdaad, ja, is terechtgekomen buiten de legerplaats en wij blijven ook buiten de legerplaats. En voor zover we in ballingschap of in verstrooiing waren, wij blijven het ook voor alle aardse, naar alle aardse normen om zo te zeggen. Maar aan de andere kant, wij zijn verbonden geworden met de levende Christus, de ware wijnstok en in hem dragen wij vrucht. Dat is het idee. En dus de wijngaard vind je niet in Palestina, letterlijk nauwelijks, maar overdrachtelijk al helemaal niet. En voor zover je wat vindt, is het een wijngaard die tot woestheid gemaakt is. Met de woorden uit Jesaja 5, vers 6. Laat dat toch vooral goed tot u doordringen. De Heer doet geen werk aan het Joodse volk, hij doet een werk aan een ander volk. Dat hij tot zoon zou stellen enzovoort zijn volk dat vrucht zou dragen terwille van zijn koninkrijk. Aan dat volk hebben wij in ieder geval door geloof deel gekregen en daar gaat het maar om. En dat betekent dat Gods werk niet maar onderbroken is. Dat kun je alleen maar zeggen over Gods werk aan het Joodse volk. En dan ook inderdaad alleen aan het Joodse volk. Dat werk is onderbroken. En het werk dat daarachter zou zitten, dat eraan vast zit, is een werk aan de wereld. Dat is inderdaad onderbroken. En sommigen beperken het tot het Joodse volk en zeggen, het is niet onderbroken, het is afgebroken en er komt geen vervolg meer op. Lees maar Jesaja 5. Maar Bijbels antwoord is dat Gods werk wel degelijk doorgaat langs een andere route. En daarna dat in de toekomst alsnog het werk aan het Joodse volk voltooid zal worden, dat wil zeggen ze vervulling zal krijgen. Maar dat is niet wat in gelijkenissen verteld zou worden, omdat het domweg geen deel uitmaakt van de verborgenheid of verborgenheden, maar het is gewoon in het Oude Testament op voorhand geopenbaard. Daar gaat het maar om. Zie? Zodat het gerechtvaardigd is om te spreken over een afgebroken werk, een onderbroken werk van de Heer aan het Joodse volk, aan de wereld en zo verder. Maar neemt niet weg dat Gods werk aan de gemeente in onze dagen wel degelijk langs een andere lijn, om zo te zeggen, ik dacht aan een spoorlijn, aan een wissel, hè, langs een andere lijn de vervulling is precies van wat hij beloofd heeft en met grote nadruk zelfs, opdat daarmee de belofte omtrent die zoonstelling en omtrent het eerstgeboorterecht vervuld zou worden. Aan ons namelijk, en het beste bewijs daarvoor is dat wij als gelovigen uit de heidenen inderdaad leven uit de genade Gods, dat wij die herder Israëls kennen en dat wij hem kennen als de herder van die kudde waarvan wij deel uitmaken. En aan de andere kant kijken wij om ons heen en wij zien wel degelijk een afgewijde wijngaard. Een wijngaard waarvan de muren verscheurd zijn. Een wijngaard die tot overtreding is. Ik bedoel het nou tamelijk letterlijk ook nog. Hè? Ik heb in gedachten de Joodse staat voor mij. Maar niettemin, daar doet de Heer zijn werk niet. En als we niet bevooroordeeld waren en ons gewoon hielden aan de Bijbel, zou dat ook een duidelijke zaak zijn. Dat is nou juist wat gedemonstreerd wordt. De Heer doet daar zijn werk niet. En hoe minder hij daar doet, hoe harder anderen gaan schreeuwen. Kijk, de Heer daar is zijn werk doen, maar vergeet het maar rustig. De Heer doet een werk aan u en mij, zolang wij blijven in de wijnstok. Dan zouden wij veel vrucht dragen, is ons beloofd. En dus zien wij niet op een Joods volk, laat staan op de wereld om ons heen, maar gewoon op de Heere Jezus zelf, die zei, ik ben de ware wijnstok. En voor zover er andere wijnstokken zijn of een wijngaard in de toekomst, betekent het gewoon dat er na de gemeente opnieuw mensen tot geloof komen, Joden en heidenen, tot geloof komen in de Heere Jezus Christus. En die in hem blijvend vrucht zullen dragen. En in onze dagen zijn deze woorden, maar dat is Johannes 15, slechts van toepassing op ons, namelijk op de gemeente. Maar daarover hebben wij het weer een andere keer. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We zeggen u ook dank dat wij mogen zien dat wij inderdaad schrift met schrift zouden vergelijken om het complete verhaal van uw volle raad te verstaan. Wij danken u dat u ons die hebt willen bekendmaken en dat u die dingen die wellicht in het Oude Testament verborgen bleven of moesten blijven, dat u die aangevuld hebt in die nieuwtestamentische geschriften waarin uw zaligheid ten volle geopenbaard is geworden. We zeggen u daarom dank dat we onze eigen positie in Christus mogen leren verstaan. We mogen zien dat waar wij in Christus zijn, wij deel hebben aan zijn roeping, zijn hoop, zijn erfenis, zijn zegeningen, zelfs zijn zoonstelling. Wij danken u dan dat u ons verlost hebt uit deze wereld, die u hebt overgegeven aan de duisternis, maar dat u ons daaruit getrokken hebt, daaruit trekt, opdat we zouden komen tot uw licht en in dat licht zouden wandelen. Weliswaar niet rondom een letterlijk Jeruzalem, maar niettemin als burgers van dat Jeruzalem dat boven is. Wij zeggen u dank dat we kunnen en mogen blijven in die wijnstok, opdat zijn leven ons leven zou zijn, ook in de praktijk, zodat onze levens Goden welbehagelijk vruchten zouden dragen. Wij danken u voor het geweldige voorrecht dat we steeds opnieuw mogen samenkomen rondom dit woord, ons daarin mogen verdiepen en los van menselijke filosofie of vooroordelen uw woord, uw wil, uw onderwijzingen mogen leren verstaan, opdat we daardoor zouden gebouwd worden in het geloof, opdat we daardoor niet alleen een helderder blik zouden hebben op die duistere wereld om ons heen, maar opdat we daardoor in de eerste plaats onze blik zouden richten op u, die ons alles geworden bent. Wij danken u dan dat we leven hebben ontvangen in u, dat uw kracht in ons mag werken en dat onze levens mogen zijn tot vrucht voor uw eigen heerlijkheid. Wees u dan zo nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.